Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 89 en wij lezen samen Rechters hoofdstukken 1 tot en met 3, Ruth hoofdstuk 1 en Psalm 133. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En zoals u wel weet, beste luisteraars, u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Veroveringen en Rechters. En we hebben zo net het eerste luik van die tijdsperiode afgesloten met het lezen van het boek Jozua. Nu gaan wij verder met het tweede luik van deze tijdsperiode, Rechters. Jozua is gestorven en het volk van Israël komt in een cyclus terecht. Zij vallen in de zonde. Dan worden zij onderdrukt door de andere volkeren. Zij richten een smeekbede naar de Heer. Hij redt hen door middel van een verlosser, die rechter genoemd wordt. En dit alles raakt in de vergetelheid en het volk van Israël vervalt weer in zonde, enzovoort. De situatie verslechtert ook doorheen het boek Rechters. Niet alleen de toestand van het volk, maar ook de rechters zelf. Beste luisteraars, wij beginnen vandaag ook aan het boek Ruth. En dit is al een eerste glimp van de volgende tijdsperiode, nadat we het evangelie van Johannes hebben gelezen, weliswaar. De tijdsperiode, het koninkrijk. Ruth is namelijk de overgrootmoeder van David, die koning zal worden van het volk van Israël. Ruth behoort initieel niet tot het volk van Israël. Zij is afkomstig van een ander volk. Maar zij zal haar eigen volk en haar eigen familie verlaten om tot de Heer te behoren. Daarin volgt zij het voorbeeld van Abraham na. En zij toont Gods liefde voor de heidenen, voor de niet-Joden. Beste luisteraars, laten wij dan aan de Bijbellezing voor vandaag beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Rechters, hoofdstuk 1. Verzoening van Juda en Simeon. Na de dood van Jozua wenden de Israëlieten zich tot de Heer met de vraag: wie van ons moet het eerst tegen de Kanaanieten ten strijde trekken? De Heer antwoordde: Juda, aan hem heb ik het land overgeleverd. Toen zei Juda tegen zijn broer Simeon: trek mee naar het gebied dat aan mij is toegewezen, om met mij tegen de Kanaanieten te vechten. Dan ga ik later met jou mee naar het gebied dat jou is toegewezen. Simeon ging met hem mee. Toen Juda optrok tegen de Kanaanieten en Perizieten, leverde de Heer die aan hen over. In Bezek doodden zij 10.000 man. In Bezek stoten zij op Adonibezek. Zij vielen hem aan en brachten de Kanaanieten en Perizieten een nederlaag toe. Adonibezek ging op de vlucht, maar ze achtervolgden hem. namen hem gevangen en hakten hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Toen zei Adonibezek: 70 koningen, van wie ik de duimen en grote tenen had afgehakt, raapten de restjes op die van mijn tafel vielen. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo doet God met mij. Zij brachten hem naar Jeruzalem, en daar stierf hij. De Judeërs vielen Jeruzalem aan, namen de stad in, sloegen haar met het zwaard en staken de stad in brand. Daarna trokken de Judeërs verder en bonden de strijd aan met de Kanaanieten in het bergland, in de Negeb en in het laagland. Zo rukte Juda op tegen de Kanaanieten in Hebron. Hebron heette vroeger Kiriat Arba, en versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Van daaruit trok hij op tegen de inwoners van Debir, dat vroeger Kiriat Sefer heette. Caleb beloofde: wie Kiriat Sefer verslaat en verovert, geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Otniel en Kenizit, een jongere broer van Caleb, veroverde de stad, en Caleb gaf hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Toen zij bij hem aankwam, wist Otniel haar ertoe te bewegen aan haar vader een stuk grond te vragen. Zij liet zich van de ezel glijden en Caleb vroeg: wat is er? Zij antwoordde: geef mij een geschenk. Als u mij door land geeft, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hoog en laag gelegen bronnen. Samen met de Judeërs trokken de zonen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, vanuit de palmenstad naar de woestijn van Juda, in de Negeb bij Arad. Zij vestigden zich bij de mensen daar. Juda trok met zijn broer Simeon op tegen Sefat. Zij doodden de Kanaanieten die daar woonden en wijden de stad aan de vernietiging. Daarom kreeg die stad de naam Gorma. Maar Gaza, Askelon en Ekron, met bijbehorende gebieden, heeft Juda niet kunnen innemen. Juda heeft de bewoners van het bergland verdreven, omdat de Heer met hem was. Maar de bewoners van de vlakte heeft hij niet kunnen verdrijven. Die hadden ijzeren strijdwagens. Overeenkomstig de beschikking van Mozes werd Hebron aan Caleb gegeven. Deze zette de drie zonen van Enak de stad uit. De Benjaminieten hebben de Jebusieten niet uit Jeruzalem kunnen verdrijven, zodat de Jebusieten vandaag nog bij de Benjaminieten in Jeruzalem wonen. Verzoening van de overige stammen. Ook het huis Jozef rukte uit. Zij trokken op tegen Bethel, en de Heer was met hen. Het huis van Jozef ondernam een verkenningstocht naar Bethel, dat vroeger Luz heette. De verkenners zagen een man uit de stad komen en zeiden tegen hem: als u ons wijst hoe wij in de stad kunnen komen, dan zullen wij u genadig zijn. Hij wees hun hoe zij de stad konden binnenkomen. Daarop namen zij de stad in en sloegen haar met het zwaard. Maar de man met heel zijn familie lieten zij gaan. Hij trok naar het gebied van de Hethieten, bouwde daar een stad en noemde die Luz. Zo heet ze tot op de dag van vandaag. Manasse heeft de volgende steden niet kunnen onderwerpen: Bethsan met de onderhorige steden, Tahanak met de onderhorige steden, de inwoners van Dor met de onderhorige steden, de inwoners van Jibileam met de onderhorige steden en die van Megiddo met de onderhorige steden. De Kanaanieten hebben zich in dat gebied gehandhaafd. Toen Israël later machtiger werd, werden de Kanaanieten wel tot herendienst verplicht, maar niet verdreven. Efraïm heeft de Kanaanieten niet uit Gezer kunnen verdrijven, zodat zij in het gebied van Gezer tussen de Efraïmieten bleven wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en van Nahalol niet kunnen verdrijven. De Kanaanieten bleven er wonen, maar werden wel tot herendienst verplicht. Aser heeft de inwoners van Akko, Sidon, Achlab, Aksib, Gelba, Afek en Rechob niet kunnen verdrijven. De Assyrieten hebben zich gevestigd bij de Kanaanieten die daar woonden, want zij konden hen niet verdrijven. Naftali heeft de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat niet kunnen verdrijven, zodat zij zich gevestigd hebben tussen de Kanaanieten die daar woonden. De bewoners van het land, de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat, werden wel tot herendienst verplicht. De Amorieten drongen de Danieten het gebergte in en gaven hun geen kans naar de vlakte af te dalen. De Amorieten hebben zich ook kunnen handhaven in Har-Geres, Ayalon en Sahalbim. Maar toen het huis van Jozef de overhand kreeg, werden zij tot herendienst verplicht. Het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de Schorpioenenpas tot Sela en verder. Hoofdstuk 2. De engel van de Heer in Bokim. De engel van de Heer ging van Gilgal naar Bokim en sprak: Ik heb u uit Egypte geleid en u naar het land gebracht dat ik aan uw vaderen onder ede beloofd heb. Ik heb gezegd: Nooit zal ik mijn verbond met u verbreken. Maar dan moet u ook geen verbond sluiten met de bewoners van dat land en moet u hun altaren omverhalen. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. Hoe hebt u dat kunnen doen? Daarom verzeker ik u. Ik zal de bewoners van het land niet voor u verdrijven. Zij zullen u verdrukken en hun goden zullen een valstrik voor u worden. Toen de engel dit tegen de Israëlieten gezegd had, begonnen zij luid te weeklagen. Daarom heet die plaats Bokim. Zij brachten daar offers aan de Heer. Israël na de dood van Jozua. Nadat Jozua de vergadering had ontbonden, gingen de Israëlieten naar het gebied dat hun was toegewezen en namen hun land in bezit. Het volk bleef de Heer dienen zolang Jozua leefde en zolang er na zijn dood nog oudsten waren die getuigen waren geweest van de grote dingen die de Heer voor Israël gedaan had. Maar Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, stierf op de leeftijd van 110 jaar. Hij werd begraven in zijn eigen gebied in Timnat-Geres, in het bergland van Ephraim, ten noorden van de berg Gaals. Ook zijn tijdgenoten werden met hun voorvaderen verenigd. Toen kwam er een nieuwe generatie, die niets meer wist van de Heer en die niet had meegemaakt wat hij voor Israël gedaan had. Toen begonnen de Israëlieten te doen wat de Heer mishaagt. Zij vereerden de Baals en verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte geleid had. Zij liepen achter andere goden aan, goden van de volken uit hun omgeving. Zij bogen zich voor hen neer en tergden de Heer. Zij verlieten de Heer en vereerden Baal en Astarte. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. Hij leverde hen over aan plunderaars, die hen beroofden, en gaf hen prijs aan de tegenstanders in hun omgeving, zodat zij niet langer tegen hun vijanden waren opgewassen. Alles wat zij ondernamen mislukte, omdat de Heer tegen hen was, zoals hij gezegd en gezworen had. Maar telkens als de nood het hoogst was, liet de Heer rechters optreden, die hen uit de greep van de plunderaars bevrijden. Maar ook naar hun rechters bleven zij niet luisteren. Ontuchtig liepen zij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al heel gauw weken zij weer af van de weg die hun voorvaderen gevolgd hadden. Die hadden gehoorzaamd aan de geboden van de Heer. Zij deden dat niet. Als de Heer een rechter liet optreden, stond hij de rechter bij, zolang hij leefde. De Heer bevrijdde hen uit de macht van hun vijanden, want als zij zuchten onder het juk van hun vervolgers en onderdrukkers, kreeg hij weer medelijden met hen. Maar nauwelijks was de rechter gestorven, of zij vervielen opnieuw tot zonde, erger nog dan hun vaderen. Zij liepen achter andere goden aan, vereerden die en bogen zich voor hen neer. Zij weigerden hardnekkig met die praktijken en gewoonten te breken. De Heer werd woedend op Israël en zei: Omdat dit volk het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, niet nakomt en niet naar mijn stem luistert, zal ik geen van de volken meer verdrijven die bij de dood van Jozua nog over waren. Zo zal ik Israël op de proef stellen, om te zien of zij, zoals hun voorvaderen, de weg van de Heer blijven gaan, of niet. De Heer heeft die volken met rust gelaten. Hij verdreef hen niet onmiddellijk. Hij leverde hen ook niet uit aan Jozua. Hoofdstuk 3. Andere volken in Israël. Dit zijn de volken die de Heer met rust liet, om door hen de Israëlieten die de oorlog in Canaan niet hadden meegemaakt, op de proef te stellen. En om de generaties Israëlieten die geen oorlog hadden meegemaakt, de strijd te leren. De 5 vorsten van de Filistijnen, al de Canaanieten, de Sidoniërs en de Hittieten in het Libanongebergte, van Baal Hermon tot aan de weg naar Hamat. Zij dienden om de Israëlieten op de proef te stellen. Zo zou duidelijk worden of zij de geboden wilden onderhouden, die de Heer door Mozes aan hun voorvaderen had opgelegd. Maar de Israëlieten die midden tussen de Canaanieten, Hittieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten woonden, huwden met vrouwen uit die volken en lieten hun eigen dochters trouwen met mannen uit die volken en vereerden hun goden. Otniel. De Israëlieten deden wat de Heer mishaagt. Zij vergaten de Heeren God en vereerden de Baals en de Astarten. Daarop ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. Hij gaf het prijs aan Kusan Risataim, de koning van Edom. En 8 jaar bleven de Israëlieten aan Kusan Risataim onderworpen. Toen riepen de Israëlieten de Heer aan. En de Heer liet een redder optreden om Israël te bevrijden. Het was Otniel, de Keniziet, een jongere broer van Caleb. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter in Israël en voerde hij oorlog tegen Kusan Risataim. De Heer leverde de koning van Edom aan Otniel over. En zo kreeg deze hem in zijn macht. 40 jaar had het land rust. Toen stierf Otniel, de Keniziet. Ehud. Weer deden de Israëlieten wat de Heer mishaagt. Daarop gaf de Heer aan Eglon, de koning van Moab, macht over Israël, omdat de Israëlieten deden wat de Heer mishaagt. Eglon wist de Ammonieten en Amalekieten op zijn hand te krijgen. Samen trokken zij op tegen Israël, versloegen het en namen de palmenstad in. 18 jaar bleven de Israëlieten onderworpen aan Eglon, de koning van Moab. Toen riepen de Israëlieten de Heer aan, en de Heer liet voor hen een redder optreden. Het was Ehud, de zoon van Gera uit Benjamin, een man die linkshandig was. Eens stuurden de Israëlieten Ehud met de schatting naar Eglon, de koning van Moab. Ehud liet een 2-snijdend zwaard maken, een gomet lang, en hing het op de rechterheup aan zijn gordel, onder zijn kleren. Zo ging hij de schatting afdragen aan Eglon, de koning van Moab. Eglon was een zeer zwaarlijvig man. Zodra Ehud hem de schatting overhandigd had, liet hij de mannen die de schatting vervoerd hadden naar huis gaan. Maar hij ging zelf terug vanaf de gebeeldhouwde stenen in de buurt van Gilgal. Bij Eglon gekomen, zei hij, Koning, ik heb u nog iets te zeggen dat strikt geheim is. De koning riep, stilte! En al zijn dienaren verwijderden zich. Ehud trad op de koning toe, in de bovenzaal die voor hem alleen was, en zei, Ik heb een woord van God voor u. Toen Eglon van zijn troon opstond, greep Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak de koning in de buik. Het zwaard drong met lemet en al in zijn lichaam. Het vet sloot zich om het lemet, omdat Ehud het zwaard er niet uittrok. Daarna verdween hij langs een achteruitgang. Hij ging langs de zuilengang naar buiten. De deur van de bovenzaal had hij afgesloten en gegrendeld. Toen hij weg was en de dienaren van Eglon bij de bovenzaal kwamen, merkten zij dat de deur op slot zat. Zij zeiden, misschien doet hij zijn behoefte in het koele vertrek. Zij bleven wachten, maar tenslotte werden zij met de situatie verlegen, want hij deed de deur van de bovenzaal maar niet open. Toen gingen zij de sleutel halen om de deur open te maken. En daar lag hun meester dood op de grond. Omdat zij zo lang gewacht hadden, kon Ehud ontkomen. Hij was de gebeeldhouwde stenen al voorbij en was behouden in Sehira aangekomen. Zodra hij weer op Israëlitisch gebied was, liet hij in het bergland van Ephraim de bazuin blazen. Toen de Israëlieten de bergen afkwamen, stelde hij zich aan het hoofd en zei: "Volg mij. De Heer levert de Moabieten, uw vijanden, aan u over." Zij trokken met hem naar beneden en bezetten de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, zodat geen Moabiet er meer over kon. Zij hebben toen 10.000 Moabieten gedood, allemaal krachtige, strijdbare mannen. Niemand ontkwam. Op die dag moest Moab Israël als zijn meerdere erkennen. Daarna had het land 80 jaar rust. Samgar. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een prikstok voor ossen. Zo bevrijdde ook hij Israël. Rut, hoofdstuk 1. Terugkeer van Naomi en Rut. In de tijd van de rechters brak er in het land een hongersnood uit. Een man trok weg uit Bethlehem in Juda, om zich met zijn vrouw en zijn twee zonen als vreemdeling in de vlakte van Moab te vestigen. De man heette Elimelech, zijn vrouw heette Naomi. De twee zonen heetten Machlon en Kilion. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen zij de vlakte van Moab bereikten, bleven zij daar wonen. Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar zonen. Die trouwden beiden met een Moabitische vrouw. De ene vrouw heette Orpa, de andere Rut. Ongeveer 10 jaar woonden zij daar. Toen stierven ook Machlon en Kilion, en na het verlies van haar beide zonen en haar man, bleef de vrouw alleen achter. Samen met haar schoondochters aanvaarde zij de terugtocht uit de vlakte van Moab, want zij had gehoord dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood gaf. Zij verliet dus, samen met haar beide schoondochters, de plaats waar zij gewoond had. Maar op de terugweg naar Juda zei Naomi tegen haar beide schoondochters: "Ga maar terug naar het huis van je moeder. De Heer mogen jullie trouw blijven, zoals jullie het zijn gebleven tegenover de doden en mij. Dat de Heer ieder van jullie een man geeft, in wiens huis je geborgenheid vindt." Daarop kuste zij hen. Maar zij begonnen luid te wenen en zeiden: "Nee, we willen met u teruggaan naar uw volk." Maar Naomi drong aan: "Ga toch terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik dan nog zonen in mijn schoot die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, mijn dochters. Ik ben immers te oud om nog een man te krijgen. En al zou ik zeggen: er is nog hoop voor mij. En al zou ik nog vannacht een man hebben en zonen krijgen. Wachten jullie dan tot ze groot zijn? Zouden jullie zo lang alleen blijven en zonder man leven? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. Want de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd." Maar zij bleven luid wenen. Ten slotte kuste Orpa haar schoonmoeder vaarwel. Maar Rut klemde zich aan haar vast. Naomi zei: "Je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God. Ga toch met haar mee." Maar Rut antwoordde: "Dring er niet langer op aan dat ik u verlaat en terugga, zo ver van u vandaan. Waar u gaat, ga ik. Waar u blijft, blijf ik. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, wil ik sterven, en daar wil ik ook begraven worden. De Heer moge mij dit aandoen en nog erger, wanneer iets anders dan de dood ons zou scheiden." Toen Naomi zag dat Rut vast besloten was om met haar mee te gaan, drong zij niet langer aan. Samen gingen zij verder tot zij in Bethlehem kwamen. Hun komst bracht de hele stad in beroering. De vrouwen zeiden: "Maar dat is Naomi." Zij antwoordde: "Noem mij niet langer Naomi. Noem mij liever Mara, want de Almachtige heeft mij een heel bitter leven gegeven. Rijk ben ik hier weggegaan, met lege handen laat de Heer mij terugkomen. Waarom mij nog Noomi noemen, nu de Heer tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij zoveel ongeluk heeft gebracht? Zo keerde Noomi samen met haar schoondochter Ruut, de Moabitische, uit de vlakte van Moab terug. Zij kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Psalm 133. Als dauw van de Hermon. Een bedevaartslied op naam van David. Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke olie is het op Aarons hoofd, die neerdruipt in de baard, en van de baard op de kraag van zijn kleed. Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 89 en we hebben zo net Rechters hoofdstukken 1 tot en met 3, Ruut hoofdstuk 1 en Psalm 133 gelezen. En wij sluiten af met een citaat van de heilige Hieronymus. We hebben in het boek Rechters gelezen dat toen de engel kwam en boetedoening predikte aan het volk, zeggende: Gij hebt de Heer verlaten, en de Heer zal u verlaten. De Israëlieten luid weeklaagden, toen zij deze dreiging hoorden, en die plaats werd genoemd het Dal der Tranen. Het Dal der Tranen kunnen wij bovendien allegorisch begrijpen, als deze wereld. Want wij zijn niet op de berg, dat wil zeggen in het Koninkrijk der Hemelen, maar in het dal, in het duister van deze wereld. Door zonde zijn wij met Adam uit het paradijs verdreven naar een nederig dal van tranen, waar berouw en geween is. In het dal der tranen, op de plaats die hij heeft beschikt, wat bedoelde de profeet? God heeft deze wereld tot een strijdperk gemaakt, opdat wij hier tegen de duivel en tegen de zonde zouden strijden, om onze kroon in de hemel te verkrijgen. Waarom heeft hij een strijd bepaald? Kon hij ons niet zonder die worsteling redden? Hij gaf ons, als het ware, een wedstrijd onder de wedstrijden. Hij gaf ons een stadium waarin wij onze worsteling tegen de ondeugden voeren, opdat hij ons daarna de kroon zou kunnen geven als verdienste, niet als aan hen die slapen, maar als aan hen die arbeiden. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 89 van ons leesjaar af. Morgen gaan wij verder met dag 90 en dan lezen wij Rechters hoofdstukken 4 en 5, Ruut hoofdstuk 2 en Psalm 134. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.